En deze week hebben we Henk Avis te gast. Henk Avis die komt uit Oostwoud en hij is body stress release therapeut. Een hele mond vol. Welkom Henk.
Welkom, dankjewel. Ja,
vertel ons eerst eens eventjes wat body stress release betekent.
Ja, body stress release is eigenlijk een therapie, zeg maar, waarin we zoeken naar vastgezette spierspanning in het lichaam. En we ervaren natuurlijk allemaal stress in het leven. En korte stress is goed, dan kunnen we ook presteren. Maar langdurige stress is altijd nadelig voor het lichaam. Dan krijg je dus klachten. Een vastgezette spierspanning is vaak rugklachten, nekklachten, schouderklachten, migraine. Eigenlijk alle stressgerelateerde klachten. En met deze therapie zoeken we die dus op. Dat is echt een fysieke behandeling. En herstellen we eigenlijk het zelfherstellend vermogen van het lichaam.
Je zegt een fysieke behandeling is dat. Moet ik dan denken dat iemand op een tafel moet liggen, zich uit moet kleden en dat je dan de hele boel gaat kneden?
Ja, je gaat wel op een tafel liggen, maar je houdt je kleren aan.
Oké, ja. Je kunt door een wollen trui heen kun je masseren.
Ja.
Oké, heel bijzonder. Nou zijn er natuurlijk nogal veel therapeuten op dit ogenblik. Je hebt bijvoorbeeld ook osteopaten die een beetje dezelfde richting gaan als wat jij doet. Maar wat maakt deze vorm van therapie zo speciaal?
Ja, het is holistisch. Dus wij zoeken over het hele lichaam naar vastgezette spierspanning. Dus we kijken niet echt klachtgericht. Maar vaak is bijvoorbeeld zijn nekklachten een gevolg van een vastgezette rug. Een rug die bijvoorbeeld vastzit. Dus we zoeken eigenlijk ook het hele lichaam waar het zit.
En wat maakt het dan zo verschillend van osteopathie?
Osteopathie is meer. Ze zoeken meer naar de houding, zeg maar. En body stress zit meer op spierniveau.
Meer op spierniveau. Dus ja. Eigenlijk is wat jij doet is meer reactief.
Ja.
En wat osteopathie probeert het te voorkomen. Die probeert het op te zoeken en die weet het dan. En dan krijg je dus een bepaald programma zodat je het kan voorkomen.
Precies. Ja.
Zie ik het zo goed?
Ja.
Oké, hoe ben je dat eigenlijk gaan doen? Body stress therapeut. Hoe ben je dat geworden?
Ja, dat was een hele bijzondere. Ik zat in de ICT tot 2015. En ik liep daar eigenlijk al een tijdje in vast. Ik werkte als laatste opdrachtgever. Ik was een soort zelfstandige. Als laatste opdrachtgever had ik de Rabobank. En ik raakte langzaam in een burn-out. Ik dacht op een moment van. Ik was toen 50. Moet ik dit nu nog 17 jaar doen? En daar werd ik eigenlijk heel triest van. Heel verdrietig van. Dus toen raakte ik in een soort van burn-out. Een vriend van mij, van mijn allereerste baan, zeg maar, mijn collega, die zijn vrouw ging dat doen. En daarna ging hij het doen. En zaten we samen in de sauna. En ik vertelde hem over mijn problemen en hij over zijn reis. En op een gegeven moment zei hij, is dit niet wat voor jou dan? Body stress release. En toen dacht ik in één keer, dit is het. Ik had dat Wiki de Viking momentje.
Ja.
Toen wist ik het. En nou, toen ben ik een jaar later ben ik naar Zuid-Afrika vertrokken. En ben ik die studie gaan doen.
Heb je het zelf ook ondergaan, dat body stress release?
Ja, als gevolg van die burn-out klachten heb ik ook een keer of 12 op die bank gelegen bij die vriend van mij.
En wat pakt hij dan aan? Heeft hij aangepakt dan bij jou?
Nou, ik had oogmigraine. En daar heeft hij me eigenlijk vanaf geholpen.
En hoe doe je dat dan, oogmigraine? Want hoe kom je bij de spieren van de ogen terecht?
Nou, omdat dat ook allemaal stress gerelateerd was, uiteindelijk. Ja. Ja.
En daar kwam het vandaan.
Ja,
maar wat pakte je dan aan? Want hij is, we hadden het er net over, het is een reactieve behandelwijze, is het. Dus hij pakt een bepaalde spiergroep aan, waardoor je oogmigraine over zou moeten gaan, denk ik. Tenminste, als ik het goed begrijp.
Ja, het is eigenlijk doordat door die burn-out, door die spierspanning die je opbouwt in die burn-out, gaat eigenlijk alles minder functioneren. Dus alles, je hele zenuwstelsel raakt van slag.
Ja.
Nou, en dan is het maar net, zeg maar, wat er dan gebeurt. De zwakke plek van je lichaam is het eerste, zeg maar. Bij mij was dan de oogmigraine een gevolg van die stress.
Ja.
Ja.
Dus hij heeft eigenlijk, je hele lichaam heeft hij aangepakt.
Precies.
Ja. En daar kwam je weer heel soepel uit vandaan.
Nou, langzaam verdween het gewoon. Na een behandeling, ik geloof nog 10 of 12 behandelingen was het weg.
Ja. Maar wordt er dan van jezelf ook nog wat verwacht na zo'n behandeling?
Nou ja, mijn carrière switch, dat was wel een belangrijke stressfactor. Dus toen dat heeft ook toe geholpen.
Ja, je bent naar Afrika gegaan, daar gaan we het zo direct eventjes over hebben. Maar ik wil even naar die plaat van Marco Borsato die je hebt uitgekozen. Mooi was dat. Van waar die plaat eigenlijk?
Ja, het is gewoon een plaat waarin je... weet je, je hebt een keuze hoe je het leven kan staan. En mooi is zeg maar, dat vertelt eigenlijk dat je altijd de keuze hebt. Hè? Hoe kijk je naar de wereld? Je hebt geen controle over wat er in je leven gebeurt. Maar wel hoe je ermee omgaat. Nou, ik ga er op een goede manier mee om, zeg maar. Op de mooie manier.
Op de mooie manier. Ja. Dus we moeten eigenlijk allemaal naar de mooie manier zoeken om met dat leven om te gaan, vind jij?
Ja, naar de positieve kant kijken. Ja. Ja.
En wat is dan jouw mooie manier? Je noemt al de positieve kant bekijken, maar wat is een positieve kant?
Ja, ik zoek altijd naar oplossingen. Ik kijk nooit naar de problemen. Ik ben altijd... Ja, ik kijk altijd goed naar het leven, zeg maar. Ik kijk altijd naar de positieve kant.
Maar je zegt het al, van ik kijk niet naar de problemen, ik kijk naar de oplossingen. En dat is een positieve insteek, want dan ben je oplossingsgericht. Dan probeer je problemen ook te voorkomen, denk ik, als je naar oplossingen zoekt.
Ja.
Altijd, want problemen die ontstaan daarna eigenlijk altijd, denk ik dan. Je hebt dan die lichamelijke problemen gehad, hè? En die problemen die kwamen ontstonden door stress. Is het dan niet handig om direct de wortel daarvan aan te pakken? Dus dat je diep gaat kijken van, ja, waar is het? Hoe ontstaat die stress bij jou? En wat heeft het veroorzaakt? En dat je van daaruit de therapie inspringt.
Ja, maar het is toch iets wat je het gewoon overkomt. Weet je? Het sluipt in je leven. En je hebt het vaak pas in de gaten. Te laat in de gaten. En op het moment dat je klachten krijgt, dan pas ga je eigenlijk denken, waardoor komt het? Ja. En dan ga je terugkijken. Zo van, oh, en dan ga je naar de wortel zoeken, zeg maar.
Ja, maar daar kun je nog niks aan veranderen natuurlijk.
Op dat moment niet, maar dan kan je wel denken van oké, ik weet waarschijnlijk hoe het komt. En wat moet er nu gebeuren om dat op te lossen?
Ja. Nou, was het bij jou zo dat ICT dat jou niet meer lag? Hoe kwam het nou dat je dat zo laat ontdekte?
Ja, het is... ik denk heel veel dingen in het leven overkomen je gewoon. Weet je? Je komt ergens in een bepaalde frequentie terecht. In een bepaalde, in dit geval mijn ICT-baan. Je krijgt een gezin, je krijgt kinderen... een huis. En dan... ik denk op een latere leeftijd... zoals nu een beetje... eind 40, begin 50... ga je ineens ook weer anders naar het leven kijken. En dan... ja, dan ga je denken van... hey, is dit wel de goede weg waarop ik zit? Ja.
Dat ga je afvragen. Maar jij was er te laat mee, want daardoor ontstaat stress.
Ja, maar wat is te laat? Hè? Dat is altijd,
Nou, als je een burn-out hebt, dan denk ik dat je een beetje laat bent, of niet?
Ja, maar zoals ik... Dat is iets, pas op het moment dat je in die burn-out zit, zeg maar, dan weet je het pas van, oké, ik ben te laat, zeg maar. Ja. Maar ja, dat is heel moeilijk als je in die proces zit. Als je in die frequentie zit, zeg maar, dan is het, pas als je uit die frequentie bent, kan je op die andere laag kijken. Ja. Zeg maar, ja.
En wat raad je nou de luisteraar aan, hè, om dat soort dingen te voorkomen?
Nou, in ieder geval om af en toe eens in stilte te komen. En om te kijken zo van waar ben ik nu en zit ik op de goede weg. En ga eens in gesprek met iemand die je vertrouwt of die waardevol voor je is. En
praat over het leven.
Ja.
En dat, maar je zegt in stilte, dus mediteren, dat maakt ook onderdeel uit van jouw leven?
Ja, absoluut.
Ja, en daar heb je veel aan?
Ja, in de stilte, daar is een hoop te vinden.
Ja, je kunt naar jezelf luisteren dan.
Ja, precies.
En dan is het niet zo erg stil meer, denk ik. Ja, heeft body stress therapie jouw kijk op het leven veranderd?
Absoluut, in alles. Ja? Dat half jaar in Zuid-Afrika heeft voor mij de wereld veranderd, zeg maar. Ik ben heel anders gaan nadenken over het leven, over hoe de wereld in elkaar zit. Ik ben veel spiritualiteit is in mijn leven gekomen. Maar ook de filosofische aspecten van het leven spreken mij nu veel meer aan dan vroeger. Ja,
ja, dat is, ik vind het wel heel knap, want je krijgt een burn-out. Je zegt dat je een levensswitch moet maken qua doen en laten. En dat ga je doen. Je gaat naar Afrika en je bent compleet om. Wat heb je achter je gelaten en wat heb je gekregen?
Ja, wat heb ik... Ja, een veel mooier leven. Ik sta veel, veel bewuster in het leven.
Bewustzijn dus.
Absoluut. Ja,
dat had je niet in de tijd dat je ICT'er was.
Nee, veel minder. Ja.
Was je een slaaf eigenlijk van de sleur van de maatschappij?
We zijn allemaal moderne slaven, zeg ik.
Ja.
Ja.
Ja, en als kind zijnde dan, wat wilde je eigenlijk als kind zijnde, wilde je worden?
Sportleraar.
Sportleraar?
Ja, ja.
Kijk eens.
Ja, ja.
Ja. En heb je na de basisschool, heb je je leven daar ook op gericht, je studie en dergelijke?
Nee, eigenlijk niet. Ik ben in de ICT gerold, zeg maar. En daar heb ik eigenlijk van daaruit al mijn studies gevolgd die op de ICT gericht waren.
Ja. Ja. Nou ben je in Afrika ben je geweest, daar heb je een opleiding gehad. Hoe ziet zo'n opleiding eruit voor een bodystress therapeut?
Ja, het is eigenlijk gewoon echt een school. Je zit echt in een klasje. We zaten met 24 studenten. In mijn jaar was het uit 7 nationaliteiten. Het is elke dag een school. Gewoon van maandag tot en met vrijdag. En dan elke vrijdag kregen we een soort tentamen of examen. En zo ging dat 5,5 maand lang.
En hoe ziet dat dan praktisch uit? Zit je in een lokaaltje en krijg je dan gewoon les, weet je wel, op een bord en met beelden en dergelijke?
Heel schools.
Heel schools.
Ja, zoals vroeger. Ja.
En praktiseren dan? Mocht je ook oefenen?
Ja, op elkaar. Eerst mocht je het zeg maar net alsof doen. En naarmate je dus meer kennis kreeg, mocht je het echt gaan doen. En het mooie was ook, die school stond op een berg. En omgeven door 2 grote meren. Dus het was echt gewoon een soort ja, prachtige plek. Ja, idyllische plek. Ja,
maar zo'n, als je dan bezig bent met een ander, hè, ben je dan niet bang dat je... We hebben tegenwoordig heel veel over grensoverschrijdend gedrag. Dat om de hoek komt kijken.
Nee, want dat wordt wel geleerd, zeg maar, wat kan en wat niet kan. En waar je voor op moet passen.
Nou, niet te hard knijpen, denk ik. Nou, heb jij als tweede nummer, had je een nummer van Stef Bos had je opgegeven. Moet niet weggaan, niet. Dat is het origineel, dat is van Jacques Brel natuurlijk, nummer Kietepa. Maar Herman van Veen, die heeft het verbasterd naar het Afrikaans. En dat heeft Stef Bos, heeft het bij de beste zangers, heeft hij dat weer ten gehoor gebracht. Van waar dit nummer?
Ja, dit is eigenlijk. Ik heb sinds een jaar ook zangles. En dan moeten we iedere keer een paar nummers kiezen, zeg maar, om te zingen. En 18 april ga ik weer naar Zuid-Afrika. En toen dacht ik van. Toen werd me gevraagd of ik 10 minuten op het podium tijdens de conferentie. Want dan is eind april een bodystress release conferentie. Dan komen eigenlijk een beetje iedereen die over de hele wereld dit praktiseert, komt dan naar die plek. En toen is me gevraagd of ik 10 minuten iets over mijzelf en mijn leven en mijn reis wilde vertellen. En toen dacht ik van nou, met mijn zangles nu van een jaar ga ik een Zuid-Afrikaans liedje zingen.
Wat zouden mensen veel vaker moeten doen om te voorkomen dat ze bij jou terechtkomen?
Ja, ik denk wat het voornamelijk is, mensen zitten natuurlijk gewoon vaak, ons hele samenleving is natuurlijk heel, alles, er moet zoveel, zeg maar. We zijn eigenlijk constant bezig en we nemen eigenlijk nooit eens een pauze, zeg maar. Dus eigenlijk zou je een powernap bijvoorbeeld midden op de dag, dat zou heel veel schelen.
Rustmoment.
Een rustmoment.
Daar doel je op.
Ja, ja,
Dat heel veel zou oplossen. Ja. Zodat mensen kunnen nadenken. Maar denk je dat dat te realiseren valt in een maatschappij zoals deze?
Ja. Moeilijk, heel moeilijk. Ja. Ja.
Alles is jachtig, hè?
Het is alles jachtig. Ja.
Ervaar je dat zelf ook?
Nou, nu niet meer. Nee.
Nee, nu je eigen toko het niet. Nee.
Ja, precies. Ja.
Maar
ja.
Je kan het wel aflezen aan de mensen die de patiënten die je ontvangt.
Cliënten noemen wij dat dan. Maar ja, dat kunnen we aflezen. Ja.
En ontdek je dat dan ook? Dat er heel veel stress zit in de maatschappij?
Ja, als ik dan. We beginnen altijd met 3 afspraken op dag 1, 4 en 11. En ik stuur altijd mensen van tevoren een informatielink. Dan kunnen ze al een beetje opschrijven van wat er aan de hand is en hoe hun leven is verlopen. En dan krijg je hele verhalen terug. Dat is echt ongelooflijk eigenlijk.
En kun je daar een rode lijn in ontdekken?
Nou, natuurlijk, ieder mens is anders. Maar wel, zeg maar. Soms denk ik wel eens van, god, wat heb een mens veel al meegemaakt? Weet je wel, wat overkomt een mens veel?
Ja. Nou, dat kan ik me voorstellen. Maar ik had het net over een rode lijn. Want ze komen allemaal met jou waarschijnlijk gespannen, strak komen ze bij jou binnen. Ze vertellen hun verhaal. Ontdek je dan dat werk of relaties of maatschappelijke bewegingen, zoals klimaat, dat soort dingen, dat een rol speelt in hun vastzitten van hun spieren?
Ja, relaties zeg maar, en werk, dat is eigenlijk de rode draad. Zeg maar,
dat is de rode draad.
Ja.
En hoe komt het nou zo dat het bij een relatie zo sterk ligt?
Ja, dat gebeurt natuurlijk als een moment dat er relatieproblemen zijn. Er zijn echt scheidingen in het spel. Nou, dat heeft een enorme invloed op je leven. Ik heb het zelf meegemaakt, dus ik weet hoeveel invloed het op mijn leven heeft gemaakt. Ja, dat is echt enorm.
En is dat ook een reden geweest waarom je bent gaan dichten?
Ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel de optelsom der delen, zeg maar. Die zorgen dat je zo wordt. Zeg maar. Ja. En ik was altijd al een schrijver. Alleen, ik heb een jaar ben een columnist geweest voor een krantje.
En welke de krant?
Die Zondagskrant, die hele dikke, lelijke, mooie. En toen is het weer een hele tijd afgezwakt, zeg maar. Toen heb ik de hele tijd, geen aandacht aan besteed. En sinds die val is dat zomaar weer...
Is dat weer omhoog gekomen?
Ja.
Nou, heb ik je gedichten gelezen. En nou vind ik er een bepaalde hunkering in zitten. Hunkering naar liefde.
Ja.
Ten aanzien van je partner, maar ook ten aanzien van je kinderen. Merk ik terug. Is dat ook de strekking van de meeste van jouw gedichten? Zo?
Ja, ik denk ook dat het... De meeste gedichten die gaan natuurlijk over mezelf, over mijn gevoel en hoe ik bepaalde dingen ervaar. Maar de liefde is inderdaad wel een thema. Maar ook het gevoel bijvoorbeeld bij kinderen inderdaad. Het is ook mooi dat je dan via die woorden dat ook zo kunt vertellen. Want het is toch een... je denkt erover na, je zet het op papier. En dan krijgt het een hele andere essentie, een gewicht.
Voelt het als een gemis als je zo gedicht schrijft? Dat je vanuit een bepaald gevoel mist. En dat je daardoor het over de liefde gaat hebben. Bijvoorbeeld dat je een stukje liefde mist op die dag.
Zeker. Ja, want liefde is echt voor mij wel een thema in mijn leven. En dat mis ik, zeg maar. Ik heb geen partner.
Nee.
En dan mis je toch ook die... De kwetsbaarheid, hè, is het.
Je hebt gedichten meegenomen. En ik heb aan je gevraagd om er eentje uit te kiezen en voor te dragen. Zou je dat willen doen?
Ja, wil ik. Ja.
Nou,
ja.
We zijn benieuwd.
Dit gedicht is eigenlijk, denk ik, mijn meest dierbaar. Het is ook een van mijn eerste gedichten. Die ook tijdens die val kwam. En het heet Perfectie. Als ik de liefde zou ontmantelen. Alles wat de lading dekt. Wat zou er dan van overblijven? Als ik elk stukje eruit zou halen. De verbinding, intimiteit, warmte, kwetsbaarheid, de verhalen. De liefde helemaal kaal. Helemaal puur. Tot de kern van de kern. Tot het middelpunt van de punt. Tot het merg van het bot. En wat zou ik daar dan vinden? Is dat een hoop? Of misschien wel het ware geluk? Of is liefde niet met woorden uit te drukken? Zou na de ontmanteling er gewoon iets overblijven? Zou liefde alleen kunnen bestaan met al zijn elementen? Dat verbinding, intimiteit, warmte, kwetsbaarheid en de verhalen de liefde is. Onlosmakelijk verbonden als delen van de eenheid. Dus plak ik alle stukjes weer terug in de liefde. Alles weer netjes terug op zijn plek. Ik kijk naar de liefde en denk, je was al die tijd al perfect.
Je stelt je wel een vraag, hè, hier in dit gedicht. Van wat is liefde nou eigenlijk?
Ja, precies. Ja.
En het is zoals het is, want het komt zoals het komt.
Ja.
Zo zal het zijn. En de een presenteert de liefde anders dan de andere. En je bent toch altijd weer afhankelijk van de ander, denk ik.
Ja, maar het is ook een beetje, je ontleedt de liefde. En liefde is dat allemaal. Het is niet de liefde, zeg maar. Maar liefde hangt samen van al die componenten.
Ja. En je hebt wel een paar kinderen, heb je.
Ja.
Ontmoet je daar veel liefde van?
Ja, absoluut. Ja.
Ja. Ja. Want je hebt ook een gedicht waarbij je het over je dochter hebt. En daarin ontdekte ik dat het twee handen op één buik op een gegeven moment een zinnetje naar voren kwam. En dat je eigenlijk dat er een omkering plaatsvindt. Dat zij niet meer dingen aan jou vraagt, maar dat jij dingen aan haar gaat vragen.
Ja, klopt. Ja.
En ja. Hoe is die relatie dan? Dus heb je dat kunnen accepteren? Of zie je... Wat is dat?
Ja, maar het is eigenlijk een soort langzaam proces. Maar soms kunnen wij gewoon... één keer in de twee, mijn dochter woont nu in Woerden. Tijdelijk. En één keer in de twee, drie weken ga ik daar dan heen. En dan gaan we samen activiteiten. Gaan we samen wandelen, skileren. En dan gaan we even lunchen. En dan hebben we gewoon hele diepe gesprekken. Gewoon overal van alles. En dan komen we tot hele mooie uitkomsten samen. Dat is een soort... soort analyse van dingen, zeg maar. En dan, dat is gewoon prachtig om te ontdekken. Ja.
Een hele unieke binding is.
Ja, absoluut. Ja. Ja.
Nou, dat is heel mooi. Ik heb er ook eentje, die gaat over Amersfoort. En dat gaat eigenlijk over klimaatverandering. En eigenlijk zou Noord-Holland nog wel kunnen bestaan over een aantal jaren.
Ja, ja.
Nou, maak je daar druk om het klimaat?
Oh, ik vind het één grote farce. Dus het klimaat en al die... Ik vind het één grote... het is een groot soort winst, financieel... Ja, ik geloof er niet in ieder geval.
Je gelooft er niet in?
Nee.
En denk je dus dat er verhaaltjes opgespeld worden?
Nou, ik denk dat er een paar deskundigen zijn, die noemen dan iets. En dat gaat een eigen leven leiden. En het is gewoon één groot verdienmodel, is het gewoon, het klimaat.
Ja. Maar zie jij dan niet dat het water in het Markermeer toch wel wat hoger staat dan normaal?
Dat is maar net wat de pompen doen.
Dus maar net wat de pompen doen.
Ja.
En er zijn overstromingen. En dat is ook maar net wat
de pompen doen.
Wat de pompen doen.
Ja.
Oh, oké. Okay. Ja, ja. Dus kijk je er zo tegenaan. Ja. Ja, nog even terug naar het gedicht. Vind je dat iets persoonlijks? Of is dat iets van een grote groep?
Ik doe het voor mezelf, zeg maar. Maar ik vind het ook wel mooi om te delen. Het is iets van beide, denk ik. Ja. Ja.
Ben je romanticus?
Absoluut. Ja, ja.
Absoluut. Dus, ja. Dus jij dineert nog wel eens met een kaarsje op tafel.
Ja.
Hey, we gaan weer een plaatje draaien. En je hebt er twee van Stef Bos had je er ingezet. En we hebben ervoor gekozen om ze allebei achter elkaar te draaien. Dit is Bitterlief van Stef Bos. Bitterlief. Als ik naar die titel kijk. En ik kijk naar jou, of tenminste, ik beluister jou. Dan zit er iets bitters in bij jou. Een hunkering. Een hunkering naar liefde. Maar ja, je bent er nog niet op de een of andere manier. Klopt dat?
Ja, maar bitterlief is in Zuid-Afrikaans iets is een heel lief, zeg maar. Ja,
oh, is heel lief.
Ja.
Oké, dan heb ik het verkeerd begrepen. Ja. Maar het is heel lief. En waarom heb je dit nummer uitgekozen?
Nou, het is gewoon die teksten die Stef Bos, hoe hij die liedjes componeert en de woorden die hij gebruikt. Op een gegeven moment in dit liedje gebruikt hij de zin: jij liefelijke moeilijkheidsmaker, jij zoekt altijd onnodig conflict. Dat vind ik prachtig. Hoe ga je dat?
Zou jij een gedicht over het West-Friese landschap kunnen maken?
Zeker, ja.
Ja? Ja. En wat zou je daar dan in zetten?
Dan zou ik dat wel combineren met de West-Friese mentaliteit.
En wat is de West-Friese mentaliteit in jouw ogen?
Nuchter, maar wel ook open, vind ik altijd. Ja, en direct.
En vind je de West-Friese mentaliteit, vind je die bitter lief?
Ja, zeker. Ja, ik hou ervan.
Ja?
Ja.
En wat trek je zo aan West-Friesland?
Nou, eigenlijk alles. Maar vooral ook de taal. Naarmate ik ouder word, merk ik wel dat ik de West-Friese dialect, zeg maar, wel echt fijn.
Verdiep je daar ook in?
Nou, ik heb er nu een gedicht over gemaakt. Dus op een gegeven moment ga je er wel iets meer in verdiepen. Ja.
Heb je dat bij je?
Ja.
Kun je ook dat gedicht voorlezen?
Ja, is goed.
Ja? Ja. Want dat heet het mooie zaad? Nee?
Stoetel.
Stoetel, ja.
Even kijken hoor.
Dat is eventjes zoeken natuurlijk.
Ja, ik heb hem al.
Naar Stoetel.
Stoetel. Stoetel. Bij jou gaat alles scheef en beroerd. Je stroffelen over van alles. En je weet niet ieze wat genieten is. Je bent eigenlijk gewoon een stoetel. En zoals mijn vader ooit nooit zei, het wordt echt nou eens tijd dat je groos wordt op jezelf. Dat je op een eind de status een echte vindt.
Kijk eens aan. Dus je bent een stoetel. En het gaat over ontwikkelen, hè?
Ja.
Van de ontwikkel je nou eens.
Ja.
Heb je daarvoor ook moeten verdiepen in de West-Friese taal?
Nou, je praat het af en toe met elkaar. En ik heb vrienden, die komen uit Onderdijk. Jeroen Haakman. Die kan het ook pittig praten.
Die kan pittig vertellen.
Ja.
Ja. En heb je hem dan ook voorgelegd? En vraag je hem dan ook naar woorden? Van hoe vertaal ik dat goed naar het West?
Ja, precies. Toen ik hem heb gemaakt, heb ik hem even naartoe gestuurd. En heeft hij wat verbeteringen aangebracht. En,
en daar is Stoetel uit voortgekomen.
Ja,
dus
ja,
als stoetelend ben je tot Stoetel gekomen. wat vind je van het landschap van West-Friesland?
Prachtig, ja.
Ik vind het prachtig.
Maar ik vind ook Oostenrijk en Zwitserland mooi. Bij mij, weet je, het is de vergezichten, de horizon die je eigenlijk altijd kan zien. Ik ben er echt op gesteld.
Je, vindt het, je zou hier nog weg willen uit West-Friesland?
Nou, Midwoud en Oostwoud zijn echt maar wel mijn dorpjes, zeg maar. Daar voel ik me echt thuis. Ik voel me niet alleen thuis in mijn huis, maar ook echt in Midwoud en Oostwoud.
Ja, dus dat. Vind je dat ook van de buurt? Ben jij ook echt hoe noem je dat? Een buurtmens?
Ja, absoluut. Ja. Ik heb ongeveer in elke bestuur of vereniging heb ik al wat. Ik heb 12 jaar bij Snetpop gezeten in het bestuur.
Kijk aan.
En bij Mok heb ik in het bestuur gezeten. En de tennisvereniging.
En doe je nog wat in de muziekwereld? Of
nou,
niks meer?
Nee, nu 2 jaar geleden ben ik uitgestapt. Had ik het 12 jaar gedaan. Toen vond ik het. Ik had het wel gezien. Zeg maar. Tijd voor een nieuwe generatie. Ja.
Als je nou naar West-Friesland kijkt, hè, je hebt het gehad over de uitzichten die je hebt. Als je nou kijkt naar de natuur, welk stukje natuur in West-Friesland vind je dan het mooist?
Echt Boetswater vind ik bijvoorbeeld heel mooi. Ja, maar bijvoorbeeld, dat is natuurlijk niet West-Friesland, maar de kust natuurlijk met Schorl en Groet vind ik heel mooi.
Dat is Noord-Holland.
Ja, dat is Noord-Holland, ja.
Ja. Nou, heb jij iets speciaals gedaan een paar jaar geleden om het landschap een beetje te ontwrichten? Je hebt een huis heb je gekocht. En vertel eens, wat voor huis heb je gekocht en hoe is dat gegaan?
Ja, ik had in 2019 heb ik mijn huis verkocht. Heb ik me helemaal ontspuld. Had ik nog 5 dozen. Toen ben ik een half jaar door met een rugzak door Azië gaan reizen. En toen ik thuis kwam, na dat half jaar, had ik dus geen huis meer. Had ik alleen nog die 5 dozen die bij mijn broer stonden. En toen heb ik ongeveer 2 of 3 jaar achter boerderijtjes gewoond. Totdat vrienden op een gegeven moment tegen mij zeiden, daar achter die boerderij, daar ligt nog een stukje grond. Al een paar jaar braak. Is dat niet wat voor jou? Toen ben ik met die eigenaar op dak gekomen. Stukje grond kunnen kopen. En toen ging ik zoeken naar mijn droom was altijd een tiny house. Ja. En toen ben ik een aantal aannemers, een aantal offertes aangevraagd. En toen ik eigenlijk de laatste avond dat ik een keuze moest maken, ging nog 1 keer op internet. Toen zag ik een Oekraïens bedrijf die ook tiny houses bouwde. Dus ik ben met hem in contact gekomen en dus heb ik een bestelling bij hem geplaatst. En een jaar later kwam hij mijn huis uit de Oekraïne op 2 grote vrachtwagens. En daar werd hij neergezet.
Kijk eens aan. Maar hoe kom je nou in contact met iemand uit de Oekraïne? Ben je dan ook op sites van de Oekraïne ben je geweest kijken of zo?
Nee, het was een Oekraïense een man uit de Oekraïne, maar had zijn bedrijf opgericht in Rotterdam.
Oh, oké. Okay. Dus hij importeerde vanuit de Oekraïne. Want
Hij had een fabriek in de Oekraïne en daar had hij een bouwplaats. Daar werd die tiny house voor hem gebouwd.
Ja, nou is het natuurlijk in Oekraïne is het natuurlijk een heel prettige situatie. Jij importeert daar zo even een huis vandaan.
Ja, dat was precies goede timing. Op dat moment brak hij inderdaad de oorlog uit.
Ja.
Maar uiteindelijk heeft het iets voor 8 weken vertraging opgeleverd. Want er waren geen vrachtwagens beschikbaar om mijn tiny house te vervoeren. Maar toen dat eenmaal geregeld was, toen konden ze mijn kant op komen.
Want die vrachtwagens die werden gebruikt voor de oorlogsindustrie.
Voor de oorlog, ja, klopt. Ja. Ja, ja.
En ze zijn, want hoeveel kilometer is dat wel niet rijden?
Iets van 3.500.
3.500, hoe lang hebben ze erover gedaan?
Ja, 3 dagen geloof ik.
Ja. 3 dagen?
Ja, ja, ja.
En dat met een huis op een truck. En dat staat nu in
Oostwoud.
Oostwoud, staat achter een boerderij.
Ja, ja,
ja, ja. En je zegt dat het een tiny house XXL is en dat je dat altijd hebt willen hebben. Waarom de keuze voor een tiny house?
Nou, omdat dit huis past als een jas, zeg ik altijd. En ik wil gewoon. Ik heb nu 100 vierkante meter grond. Ik heb niet meer nodig. Ik hou voor dat. Van het kleine, zeg maar.
Je houdt van het kleine en het beperkte, denk ik ook.
Ja.
En je woont er lekker?
Heerlijk. Ja, ja? Ik kijk uit op het Echtgoeds water. Het is echt een fantastische plek.
Oh, dat is zeker mooi.
Aan beide kanten heb ik water om me heen, dus het is echt
uniek. Dus,
uniek plekje, ja.
Je hebt je bad naast het huis liggen.
Ja, precies.
Ja. Hey, Elsa Brigitte Beckman, die heeft ook een streepje voor bij jou, hè?
Ja, absoluut, ja. Ja. Ja, ja.
En waarom?
Ja, dat begon eigenlijk met de tips. Ze was zangeres van de tips. En het is een prachtige vrouw met een prachtige persoonlijkheid en een prachtige stem. En toen ik 50 was, dus dat is nu 9 jaar geleden, toen heb ik een illegaal feest gegeven in de Echtboetswater. En Daar heeft zij gezongen.
Ervaar je nog wel eens spanning in het leven?
Ja, een stukken minder. Want ik heb nu eigenlijk volledige controle over mijn agenda. Over mijn dag. Over hoe ik me voel. En natuurlijk heb je wel eens een mindere dag. Of een goede dag. Dat is toch het leven. Het is nooit... Het is de enige constante factor van het leven is dat alles verandert.
Ja, inderdaad. En waar zit jouw praktijk? Zit het ook in Oosthout?
Midwoud. In het oude gemeentehuis van Midwoud.
En daar heb jij je praktijk. En daar kunnen mensen naartoe.
Ja.
En, heb je ook nog als ze een behandeling bij jou willen, heb je daar ook nog een website voor?
Ja.
Als ze zich kunnen aanmelden?
Als je zoekt naar Body Stress Release West-Friesland, want dat zo heet mijn praktijk, dan vinden ze mij. Ja.
Oké. Okay. Ja. En over Body Stress Release gesproken, hoe Body Stress Release jij thuis?
Wij wisselen heel vaak uit nog met collega's. Dus één keer de maand krijg ik sowieso zelf een behandeling. En ik pak mijn rust. Ik heb 1,5 uur pauze op een dag tussen de middag. Dus dan ga ik ook al een stukje mediteren. Kom ik weer helemaal tot rust. En tijdens de behandeling heb ik ook hele rustgevende muziek op. Dus ik ervaar nauwelijks meer stress in mijn leven.
Nee, maar zijn er nog wel dingen die jou inspireren?
Muziek.
Muziek, vooral muziek.
Muziek, ja. En het gedichten en ook, het gesprek met vriendinnen.
Ja, maar je bent dus vooral met gevoel bezig en met je naar jezelf luisteren, zeg maar. Zo sta jij op dit ogenblik in het leven.
Zeker,
ja. Hey, we zijn aan het eind gekomen van het programma van de West-Friese Estafette. En dat betekent dat ik een stokje aan jou ga geven. En het is een echt estafette stokje. Het is een rode. Er zit vuur in het stokje, met de bekende weefstikken erop. Dus die krijg je van me.
Dankjewel.
En die mag jij gaan doorgeven. Alleen het is nog niet helemaal duidelijk wie de volgende gast wordt. Hè?
Nou, na deze uitzending ga ik haar bellen, want het is Elsa Beckman.
Ja.
En, dus ik hoop dat zij volgende week in de uitzending zit.
Ja, nou, ik ben zeer benieuwd, want we hebben net muziek van haar gehoord. Ik ben wel benieuwd hoe ze praat dan.
Okay.
Hey, het laatste nummer, dat is er eentje van Elsa, van Wende is dat. Blijf. En wat heeft blijf voor betekenis voor jou?
Dat is eigenlijk weer een soort retorische vraag. Hè? Want,
ja.
Want het komt toch wel weer op hetzelfde neer. Hè? Dus dat je ooit iemand in het leven komt, in je leven komt, die blijft.
Ja, daar hoop je op.
Ja.
Want dit hoop ik in het tiny house.
In mijn tiny house.
En daar heb je wel ruimte voor. En Wende, is dat ook nog iets speciaals voor jou?
Ja, Wende is ook prachtige. Alles wat zij zegt, dat is allemaal zo authentiek. Je gelooft elk woord die zij zegt of die zij zingt. Ja.
Heb je dat echt met muziek, dat het bij jou driedubbel binnenkomt?
Ja, dat soort Def Bos, die authenticiteit, dat vind ik heel belangrijk in de muziek.
En vind je dat ook in de mensen, dat authentieke, dat terug moet komen?
Ja, heel graag.
Daar hou je van.
Ja.
Heb je ook een boodschap aan de luisteraar? Van wat je nog wel mee wilt geven?
Ja, pak controle over je leven. Hè. Ga eens nadenken van hoe is mijn leven nu? En hoe zou ik het willen, zeg maar? En probeer daar eens gewoon een vorm aan te geven.
En ook stilstaan, denk ik, bij de dingen die je ervaart, of niet?
Precies, ja.
En dat voelen.
Neem eens de tijd.
Bedankt voor je aanwezigheid. Henk Avis was dat. En hij is een body stress release therapeut. En hij heeft een prachtig huis. Hij heeft die uit de Oekraïne laten neerzetten. Achter een boerderij in Oosthout. Dankjewel, Henk.
Graag gedaan.